Ja, ja. 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 Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze morgendienst. Heel fijn dat u er allemaal bent. Natuurlijk willen we ook een groet overbrengen naar allen die thuis met ons verbonden zijn. Vanmorgen is onze voorganger dominee Freek Schipper. Op het orgel speelt Dick van Beukum en mijn naam is Henk Knap, ouderling van dienst vanmorgen. De bloemen die worden vandaag met een groet van ons allen gebracht naar de familie Wijnhold, Heideveld nummer 3. En de bloemen uit de grote kerk die gaan met een felicitatie van ons allen naar de heer Roebessen, Leijendal 34 en naar een gemeentelid in Wijk-Zuid. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst toewensen. En ons aanvangslied is lied 210, de versen 1 en 2. God van hemel, zee en aarde.
De hulp die wij nodig hebben om te leven, te loven en te geloven, komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen en het werk van zijn handen nooit loslaat. Hij blijft trouw. Genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Amen. Laten we God om hulp vragen vanwege de nood in de wereld, maar ook met het oog op deze dienst. En dan zijn naam prijzen, omdat zijn barmhartigheid geen einde kent. Met een Gloria-lied, lied 705, vers 1, 2 en 3. Ere zij aan God de Vader. Laten we samen bidden. Barmhartige God, soms lijkt alles in deze wereld wel vast te zitten, zonder verbetering. Vredesonderhandelingen, klimaatbesprekingen lopen vast. Slachtoffers zitten vast tussen het puin. Vluchtelingen kunnen geen kant op. Maar we zijn hier gekomen en we bidden samen. En dat betekent toch dat we iets willen verwachten van u. Dat we ons er niet bij neer willen leggen dat alles muurvast lijkt te zitten. We blijven u aanroepen zondag aan zondag. Heer, ontferm u. Ontferm u over wie eronder lijden, dat er zo weinig vooruitgang ten goede is in deze wereld. Ontferm u door mensen te bezielen, Het gevoel voor rechtvaardigheid en menselijkheid. Barmhartige God, wat wij vinden, voelen, doen of laten, lijkt ook vaak zo vast te zitten. Jaren geleden hebben we onze mening gevormd en daarin zitten we dan vast, lijkt het. Maar we komen naar de kerk om ook op andere gedachten gebracht te worden, verrast te worden door u, uitgedaagd. Wilt u ons, waar dan nodig is, uit onze tent lokken? En leid ons door uw verlossende woord en uw goede geest, zodat we vol verwachting op weg gaan, op uw weg. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of jullie de liturgie hebben gelezen zoals die bij de kerkgoed zat. Heb ik eventjes toegelicht dat dit moment, dat ook wel praatje met de kinderen werd genoemd, of moment voor jong en oud, dat heb ik omgedoopt tot sleuteltje. Want er zijn niet altijd kinderen in de kerk. En ik denk toch dat zo'n moment ook heel goed is als een soort van inleiding op de verkondiging voor jong en oud. Ook al gaat het over kinderen, ik hoor toch heel vaak achteraf van, dat is wel blijven hangen. En ja, al jaren word ik begeleid door Aaron en Talita. Het lijkt toevallig een beetje op Anko en Tabitha, maar dat is echt toeval. Want Aaron en Talita die vergezellen me al tientallen jaren, nog voor ik Anko en Tabitha kende. En die kinderen die worden maar niet ouder, dus wel heel handig. Die blijven dezelfde leeftijd houden, zo'n beetje 11 en 7 jaar. Broer en zus. En Aaron is een denkertje, Talita ook wel, maar het is vooral bij de handje die snel weer verder moet. En Aaron die kan van die ingewikkelde vragen stellen. Nou ja, ze klinken eenvoudig, maar om er een antwoord op te vinden, zeg. Zijn vader en moeder die zitten van, hoe zeggen we dat kort en krachtig, dat hij het begrijpt en dat het wel klopt. Nou had hij een vraag, wie is de baas van Nederland? En hij dacht zelf, koning Willem-Alexander. En zijn vader zegt, nou, niet helemaal hoor, want stel je voor dat Willem-Alexander een paleis wil bouwen in onze straat. Hij kan niet zeggen, jullie moeten verhuizen, ik breek jullie huis af, ik zet er een paleis neer. Zo is hij niet de baas van Nederland. Vroeger, zo'n 200 jaar geleden, was de koning wel de baas van Nederland. Toen hadden we koning Willem de Eerste. En die deed goede dingen. Hij heeft bijvoorbeeld de eerste treinen laten komen in Nederland. Hij zorgde dat er kanalen en wegen en bruggen waren. Maar hij was ook wel heel erg bazig, die koning Willem I. Wat hij wilde, zo moest het gebeuren. En hij gaf ontzettend veel geld uit. voor het land, maar daardoor werd het land wel heel erg arm. En dan schreven kranten daarover, die waren een beetje kritisch, en dan werden die kranten bestraft door de koning. En de koning trok de hervormde kerk voor, en de gereformeerde kerk en de Rooms-Katholieke kerk, die kregen het heel moeilijk door de koning. Dus op een bepaald moment, zegt de vader van Aaron, kwamen er mensen bij elkaar en die zeiden, zo kan het niet langer. Wij willen zelf bepalen wie er de baas is in het land. En ze kozen ervoor om een groepje Nederlanders te laten regeren. Ministers en wat we de Eerste en de Tweede Kamer noemen. Die zorgen samen voor het baas zijn van het land. Wat een lang verhaal, denkt Talita. Het is toch veel simpeler, zegt ze. God is de baas van de hele wereld. Dus God is ook de baas van Nederland. Zo simpel is het. Ja, zegt haar moeder, dat is wel zo, maar God is op een bepaalde manier de baas. Hij is niet bazig en u wil graag dat wij mensen met hem mee gaan doen. En daarom, Talita hoort het al niet meer, want ze heeft op de klok gekeken en ze moet heel snel naar sport toe. En dat antwoord heeft ze niet meer nodig. Voor haar is duidelijk, God is de baas van de wereld. En zo is het. Het is ietsje ingewikkelder dan dat, maar het is wel de kern. 1 Samuel 8 gaat erover, wie is de baas? Hebben we een koning nodig? En Gerda Wennemar zal die lezing doen. En daarna zingen we lied 459, vers 1, 2, 3 en 7. Ik breng een rechter aan het licht. Krijg wat licht. Kijk. Ja, dat lied heeft de melodie van een adventslied. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer. Misschien niet zo bekend. Misschien dat Dick het even voor kan spelen zo. En het is wel heel toepasselijk, pas goed bij 1 Samuel 8.
Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Beersheba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. We noemen liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar deze antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niets. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die de koning over hen zal heersen. Kan laten gelden. Samuel vertelde alles wat de Heer had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg. Toen zei hij, dit zijn de rechten die de koning die over u zal heersen. Uw zonen zal hij afnemen om ze in te delen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte, of om ze aan te stellen als bevelhebbers over 1000 man of over 50. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij afnemen om ze zelf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van de akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor hemzelf te laten werken, en ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen, en ook uzelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: nee, we willen een koning en anders niet. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de Heer. Toen zei de Heer tegen Samuel: geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan. En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren.
Laten we straks na de verkondiging Psalm 72, vers 1 en 4 zingen, de Koningspsalm. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat leven we toch in verwarrende en beangstigende tijden. Al die sombere berichten die op ons afkomen, van oorlogen die maar doorgaan, in Zuid-Soedan een verschrikkelijke catastrofe, Midden-Oosten, Oekraïne. En dan al die crisissen die gaande zijn. Het is één kluwe die in elkaar grijpt. Van de klimaatcrisis, stikstofcrisis, ruimtecrisis, woningnood, AI. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het komt soms heel dichtbij. Als je kinderen of kleinkinderen geen woning kunnen vinden omdat er gebrek aan is. Of als je agrarische bedrijf in de problemen komt door allerlei regelingen, bepalingen, doordat de banken moeilijk doen. Ja, dan komt het heel dichtbij. En tijdens hittegolven lijden we allemaal onder de opwarming van de aarde. Geen wonder dat heel veel mensen bang en onzeker worden. En dan is het zo verleidelijk om alles te verwachten van iemand die zegt van ja, maar ik weet de oplossing. Een sterke man, een sterke vrouw. En soms gaat het om iemand die er zelf niet om heeft gevraagd, maar die op een schild wordt gehezen. Van, nou, dat is wel zo'n goede politieke leider. Daar gaan we ons nu achter scharen. En soms is het iemand die heel welbewust zichzelf presenteert als sterke man die ferme taal spreekt. One-liners. En dan is het ook heel handig om migranten als zondebok te presenteren. En te zeggen van als dat probleem is opgelost, nou dan gaat het weer fantastisch met ons land. Niet meer eindeloos polderen, overleg, zus en zo. Nee, wij staan onze macht wel af aan die sterke man of sterke vrouw. Zoiets is eigenlijk van alle tijden. Je ziet het ook bij het volk Israël. Ook in een tijd van onzekerheid en crisis. God heeft zijn volk uit de slavernij in het beloofde land gebracht en telkens tijdelijke heersers aangesteld, de rechters. En bijvoorbeeld zo iemand als Samuel, die dan een beetje tussen een profeet en een leider in zit. Maar het zijn allemaal tijdelijke vertegenwoordigers van God geweest. En dat zint de Israëlieten niet. Nee, wij willen een koning net zoals de andere volkeren hebben. Als we een koning hebben, dan kan die onze problemen oplossen. Die kan zorgen voor een leger om ons land te bevrijden van de Filistijnen. Die kan orde op zaken stellen. Nou, dat lijkt een goed idee. Een koning tegen de chaos. Maar God vindt het geen goed idee. Hij waarschuwt, weet wat je doet als je een koning wilt. Het is heel kenmerkend dat de Israëlieten zeggen, we willen een koning net zoals de andere volken. Ze willen hetzelfde zijn. En dat is altijd een heel slecht motief om je door te laten leiden. Dat je net als de andere mensen wilt zijn. In het Nieuwe Testament staat, gij geheel anders. Jullie moeten het anders doen. Jullie laten je leiden door God. Het is niet de bedoeling dat je over je schouder kijkt van hoe doen andere mensen het. Oh, we passen ons daaraan aan. En God zegt eigenlijk, nou, jullie willen zijn zoals de andere volkeren. Kijk nou eens naar andere volkeren, hoe de koningen van die volkeren het aanpakken. Die koningen zijn niet zo best hoor. En als jullie een koning krijgen, nou, dan zal hij jullie zonen afpakken om dienst te doen in het leger. En jullie dochters om dienst te doen in het paleis. En dan zijn jullie dochters echt niet veilig voor de mannen met macht. Die koning zal jullie belastingen opleggen en jullie mooiste wijngaarden inpikken. Willen jullie dat nou echt? Dat zal toch wel meevallen allemaal, zegt de Israëlieten. Maar het viel niet mee. De Israëlieten hebben een koning gekregen. En koning Saul, dat was de eerste. Die hield zich niet aan de regels van God. Koning David was de tweede. En die pikte de vrouw in van een ander. En die ander die werd naar het front gestuurd met de bedoeling dat hij zou sneuvelen. Koning Salomo, die legde zware belastingen op. Verrijkte zich ten koste van het volk. En alle koningen na hem, bijna allemaal, ze leefden vooral voor zichzelf, misbruikten hun macht. Er wordt wel eens gezegd, je moet geen politiek in de kerk brengen. Kerk en politiek moet je van elkaar scheiden. Maar in de kerk baseren we ons op de Bijbel en in de Bijbel wordt soms heel concreet een politiek gesproken. In 1 Samuel 8 wordt gezegd van geen koningen, een andere bestuursvorm moet je hebben. In Gods boek staat niet op welke politieke partijen in Nederland we moeten stemmen. Er staan geen kant-en-klare politieke oplossingen in. Maar er worden zeg maar uitgangspunten gegeven. Wat vindt God belangrijk, wat draagt hij anders over? Als waarden en normen. En daar kun je dan wel de politieke partijen met hun standpunten naast leggen en de keuzes naast leggen. Wordt er gewerkt aan behoud van de schepping? Wordt er iets gedaan om vrede te bevorderen? Wordt er uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle mensen? En als je 1 Samuel 8 leest, dan is een heel duidelijk gegeven. De menselijke macht moet gespreid worden. Die moet je niet concentreren bij 1 persoon of een klein groepje. Nou, dat is actueler dan ooit. Want er is wereldwijd een beweging gaande van steeds meer macht naar 1 persoon. En het lijkt wel alsof heel veel volkeren in de wereld zich spiegelen aan de Verenigde Staten, China en Rusland. Wij willen ook zo'n sterke man. In Wit-Rusland denken ze dat, in Slowakije, in bijna alle Zuid-Amerikaanse landen. En ook in Nederland zijn bewegingen die daar wel wat in zien. Zo gaan de leiders heel erg op elkaar lijken en zo gaan de leiders heel erg lijken op de koningen waar God tegen waarschuwt. Met macht loopt het snel uit de hand. Zeker waar 1 persoon veel macht krijgt toevertrouwd. Dus niet alleen in het groot, maar ook in het klein. Kijk, er zijn allerlei mensen die macht hebben. In klassen en kantoorafdelingen kan het gebeuren dat 1 persoon gevaarlijk veel macht naar zich toe trekt. En influencers op internet, het woord zegt het al, die willen invloed uitoefenen. En dat hebben ze ook. Andrew Tate met zijn ideeën over hoe mannen moeten zijn, hoe vrouwen moeten zijn. Influencers die zeggen van ja, de medische wetenschap heeft het helemaal mis hoor, je moet mijn middeltje kopen. Ze hebben heel veel macht en misbruiken die gemakkelijk om er zelf rijker van te worden. Gelukkig zijn er ook tegenbewegingen. In Hongarije is de corrupte Orbán vervangen door een democraat. En in de Verenigde Staten gaan de mensen de straat op met grote borden. No kings, we willen geen koningen. We willen niet iemand die zich gedraagt als een koning, een tiran. Nou, het zou zo uit de Bijbel kunnen komen, want God wil no kings. God is tegen koningen. In de eerste plaats omdat het niet goed is voor de mensen. Maar ook omdat hij zelf gekwetst is. Dat komt heel menselijk over, maar God is teleurgesteld en ja, eigenlijk beledigd. Hallo, wie is hier de koning? Al die tijd, ik ben de koning der koningen. Mijn macht wordt hier ontkend. En dat ik het beste voor heb met de mensen wordt ontkend. En hoe ik het heb aangepakt tot nu toe. Dat ik mensen tijdelijk heb aangesteld, zoals Mozes en de Richters en Samuel, om het volk een tijdje te regeren zonder dat ze de gelegenheid kregen alle macht naar zich toe te halen. En ik heb mijn wetten gegeven en regels en aanwijzingen gegeven, soms heel concreet, van hoe ze het land moeten inrichten. Dat willen ze allemaal niet meer. Ze passeren mij. God is tegen. God is tegen een koning. Dan zou je zeggen, nou, als God het niet wil, dan gebeurt het niet. Maar dan die wonderlijke wending. Ik ben erop tegen, maar ik maak het wel mogelijk. Geef ze maar hun zin. Ze moeten niet komen klagen als het misgaat, maar ik ga erin mee. God stelt zich heel ruimhartig op. Uit liefde drijft hij zijn zin niet door. En dat is heel kenmerkend voor God, dat doet hij al vanaf de schepping. Scheppen, dat is eigenlijk ruimte maken. God was alles. En hij trekt zich een beetje terug en dan ontstaat de wereld. En in die wereld krijgen mensen vrijheid en verantwoordelijkheid. God gaat hen niet stap voor stap begeleiden. Oh, hier moet je naar links, daar moet je naar rechts. Nee, ze krijgen aanwijzingen van, kijk, dit is de bedoeling. En dan mag je zelf een route gaan uitstippelen. God laat zien dat hij niet echt de baas wil spelen. Oké, jullie willen een koning, dan zal ik jullie nog helpen ook om er 1 te vinden. God houdt niet alle macht voor zichzelf. Hij doet een stap terug, maar hij laat zijn mensen niet los. Hij blijft hen begeleiden. Als er dan een koning komt, dan komt er ook telkens weer een profeet. Een profeet om de koning tot de orde te roepen, bij de les te houden. Kijk, zo was het de bedoeling. Het staat in de wet van Mozes. Soms legt hij de vinger op de zere plek. Koning David, die door de profeet Nathan op een heel duidelijke manier ter verantwoording wordt geroepen. En die lijn wordt voortgezet tot op koning Jezus. God blijft bij zijn mensen betrokken en hij is zo betrokken dat God er mens van wordt. En dan laat Jezus zien hoe het ook kan, hoe je koning kunt zijn. In de stijl van Psalm 72. Opkomen voor de armen, voor de meest kwetsbaren. Mensen die in vrees verward zijn en eenzaam zijn. Daar heeft Jezus extra oog voor. Jezus heeft macht. Hij zegt tegen een ziekte, ga, en dan gaat de ziekte. En hij zegt tegen mensen, kom, en ze komen met hem mee, worden ze volgelingen. Maar Jezus misbruikt die macht nooit. God doet een stap terug, laat ruimte aan de macht van mensen, maar in die ruimte zijn sporen van zijn liefde te vinden. Het is niet te voorkomen dat in de samenleving de ene mens meer macht heeft dan de andere. Er moet nou eenmaal leiding worden gegeven aan bedrijven, aan instellingen. Een leerkracht is koning of koningin, in zijn of haar klaslokaal wordt er wel eens gezegd. Het zijn kleine koninkjes. En die moeten zich spiegelen aan de grote koning. Nou is de kans heel groot dat je van jezelf denkt van, nou, ik heb geen macht. Maar als je het woord macht vervangt door invloed, dan wordt het misschien anders. Ik denk dat we allemaal invloed hebben op elkaar, door de omgang met elkaar. Als ouders heb je bijvoorbeeld macht over je kinderen. Als je dat gaat ontkennen, dan ga je ze verwaarlozen. Het is meer van, hoe pas je die invloed die je als ouders hebt nu op een goede manier toe? In allerlei functies, ook onbetaalde functies, kun je invloed uitoefenen. Als je bijvoorbeeld gastheer of gastvrouw bent, in een ziekenhuis, in een kerk, dan oefen je invloed uit. Jouw glimlach brengt een glimlach op het gezicht van een ander. Ja, wie is er nou eigenlijk machtelozer dan een schoonmaker, zou je zeggen? En toch heeft het invloed. Of die schoonmaker zijn werk met liefde doet en een kantoor waar een uurtje later iemand in komt werken er netjes uitziet. Gaat allemaal heel onbewust en toch zit er een bepaalde invloed in. Je zou zeggen van ja, maar er zijn toch mensen helemaal zonder macht en invloed. Neem nou een baby. Machteloze kan niet. Afhankelijke kan niet. En toch wordt een baby wel eens de prins of prinses van het gezin genoemd. Zijn huilen, zijn lachjes, regeert hij de boel, de stemmingen van de ouders. Of iemand die verpleegd wordt in een verpleeghuis. Maar zelfs zo iemand, die heeft invloed door de manier waarop je omgaat met de vrijwilligers die er werken, met het personeel, met de medebewoners. Hoe sta je de ander te woord? Besef je, het is inderdaad moeilijk om afhankelijk te zijn, maar je kunt toch een woord van dank uitspreken en daarmee de dag van de ander weer een beetje beter maken. Overal waar mensen met elkaar omgaan, beïnvloeden ze elkaar. En dan is de vraag, wat doe je met je macht? Waaraan spiegel je je? We hebben bijna allemaal macht om een keus te maken in het stemhokje. Waar laten we ons dan door leiden? Door de redeneringen van de Israëlieten? Die willen zijn zoals de andere volkeren. Als we nou maar een sterke man hebben, een sterke vrouw hebben, dan komt het goed. Of houden we in het achterhoofd, hoe zou God het willen? Willen we ons laten leiden door God, dan wordt onze macht heel betrekkelijk. Want dan zijn we allemaal in betrekking bij de machtig, goede koning der koningen. Amen. Thank you. we samen danken en bidden. Machtige God, dank u wel dat ons leven in uw handen is en ook deze wereld. We zien dat lang niet altijd, omdat het kwade zich zo op de voorgrond stelt, maar u heeft het eerste woord en het laatste woord. U heeft het voor het zeggen in ons bestaan en in de geschiedenis. Dank u wel dat we zo geborgen zijn. Maar Heer, u heeft ons ook de ruimte gegeven. U wilt niet alle macht voor uzelf opeisen. Omdat u zo graag wilt dat we met u bevriend zijn, uw kinderen zijn, die in vrijheid en verantwoordelijkheid mogen leven. Wilt u ons dan daarbij helpen om dat op een goede manier te doen? Dat we op een goede manier omgaan met dat beetje macht dat wij zelf hebben, de invloed die we op anderen uitoefenen. Alleen al doordat we bepaalde keuzes maken van wat we doen en laten, kopen of niet kopen. Het voorbeeld dat we kunnen zijn voor anderen. De goed, of juist het onthouden van een goed. Hier wilt u ons ook helpen om vorm te geven aan de verantwoordelijkheid die we hebben als burgers van dit land. Die een stem kunnen uitbrengen, die een stem kunnen laten horen. We bidden u voor wie ons regeren. Internationaal, landelijk, provinciaal, plaatselijk, dat ze het met wijsheid en menselijkheid zullen doen. Zoveel problemen komen op hen af, ze kunnen ook niet alles in orde maken, maar wilt u geven dat ze de mogelijkheden zien en benutten om verbeteringen aan te brengen. Heer, we bidden u voor de koning en voor zijn familie. Ze hebben ook een hele verantwoordelijkheid om symbool te zijn van de samenhang in ons land. En om vriendschap te stichten namens Nederland met andere landen. Wilt u hen daarin begeleiden, bidden u. We dragen de zieken uit onze kring aan u op. Sommige mensen die al heel lang in ziekenhuis en verpleeghuis verblijven, moeten werken aan hun herstel, daarbij begeleid worden. Heer, geef hen de kracht en vooral de hoop en verwachting dat het een beetje beter zal kunnen gaan. Omdat u ook zei met mensen die naar huis zijn teruggekeerd, maar nog lang niet in orde zijn, staan bij, bidden we u. We dragen uw kerk aan u op, onze plaatselijke gemeente en de wereldwijde kerk. Soms zijn we verspreid over de hele wereld, kinderen en kleinkinderen die naar verre landen op vakantie zijn. Heer, bewaar en bescherm hen, breng hen veilig weer terug. Wilt u zijn met mensen die in andere landen hun geloof belijden onder veel moeilijker omstandigheden dan de onze? Wilt u hen de moed geven om trouw te blijven aan u, trouw aan wat ze geloven? Hier in stilte leggen we nog meer aan u voor, wat niet namens ons door een ander verwoord kan worden. Zo danken en bidden we in de naam van Jezus die ons dit gebed heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Straks zingen we als slotlied lied 146a vers 1, 3 en 7. Laat ons nu vrolijk zingen. Maar eerst wordt er gecollecteerd, onder andere voor de vechtgenoten, ter ondersteuning van mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. U leest de beschrijving op het beeldscherm. Na de collecte dan ons slotlied. Laten we nu ontvankelijk worden voor de zegen van God onze Heer. Laten de liefde en het licht van God de Vader, de vriendschap en vrede van Jezus de Zoon, de moed en de troost van de Heilige Geest zijn en blijven bij jullie allemaal.